Vervolgens onze schriftlezing in Handelingen 13. We lezen de versen 32 tot en met 43. Handelingen 13 vanaf vers 32. En wij verkondigen u de belofte die tot de vaderen geschied is, dat namelijk God dezelfde vervuld heeft aan ons hun kinderen als hij Jezus verwekt heeft. Gelijk ook in de tweede psalm geschreven staat, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. En dat hij hem uit de doden heeft opgewekt, alzo dat hij niet meer tot verderving zal keren, heeft hij aldus gezegd. Ik zal jullie de weldadigheden Davids geven die getrouw zijn. Waarom hij ook in een andere psalm zegt, gij zult uw heiligen niet overgeven om verderving te zien. Want David, als hij in zijn tijd de raad Gods gediend heeft, is ontslapen en is bij zijn vaderen gelegd en heeft wel verderving gezien. Maar hij, die God opgewekt heeft, heeft geen verderving gezien. Zo zij u dan bekend, mannenbroeders, dat door deze uw vergeving der zonden verkondigd wordt. En dat van alles waarvan gij niet kon gerechtvaardigd worden door de wet van Mozes, door deze een iegelijk die gelooft gerechtvaardigd wordt. Zie dan toe dat over u lieden niet komen hetgeen gezegd is in de profeten. Zie gij verachters en verwondert u en verdwijnt. Want ik werk een werk in uw dagen, een werk het welk gij niet zult geloven, zo het u iemand verhaalt. En als de Joden uitgegaan waren uit de synagoge, baden de heidenen dat tegen de naaste Sabbat hun dezelfde woorden zouden gesproken worden. En als de synagoge gescheiden was, volgden vele van de Joden en van de godsdienstige Jodengenoten Paulus en Barnabas, welke tot hen spraken en hen vermaanden te blijven bij de genade Gods. De tekst voor deze intreepreek is ook uit Handelingen 13, het 38ste vers. En zo zij u dan bekend, mannenbroeders, dat door deze uw vergeving der zonden verkondigd wordt. Laten wij Gods aangezicht zoeken in gebed. Heren, we mogen andermaal tot u komen. Andermaal zijn we gereed om uw woord te openen en te overdenken. En gij hebt gezegd, op deze zal ik zien, op de armen en verslagenen van geest, en die voor mijn woord beeft. Geef ons daar iets van te kennen, o God, van dat heilige en dat diepe ontzag voor het majesteitelijke woord van de levende God. Doe ons er iets van verstaan en doorleven, Heere, dat wij in uw woord in aanraking komen met wat gij zegt. En dat woord heeft aan zich de eeuwigheid. Dat woord heeft in zich een kracht tot zaligheid. Dat woord is een tweesnijdend scherp zwaard. Dat woord gaat door tot de verdeling van de ziel, van het merg en van de samenvoegselen. Dat woord is een oordeler der gedachten en der overleggingen des harten. Dat woord is balsem voor een gewonde ziel. Dat is ogenzalf voor de blinde. Dat woord is troost voor de verslagene van geest. Heren, dat woord is alomvattend en rijk en heerlijk. Geef ons van deze dingen iets te verstaan. En als we er dan mee in aanraking komen, ook nu in de komende minuten en in het komende uur, als deze predikant zijn eerste predikatie mag houden in zijn nieuwe gemeente, laat er dan iets zijn, heren, van dat beven voor uw woord, opdat we het ook mogen ondervinden dat gij op ons neerziet. En opdat het zo ook verder goed mag zijn in deze avond, om Jezus wil. Amen. We hebben al gehoord hoe het verband van onze tekst is en hoe Paulus in de synagoge van Antiochië spreekt tot de Joden en degene die daar in de synagoge vergaderd zijn en hoe hij aan hen de Heer Jezus Christus verkondigt, in wie de beloften Gods hun vervulling hebben ontvangen. Aan het einde van zijn prediking vat Paulus eigenlijk het hele evangelie in een paar woorden samen. Hij heeft duidelijk aangewezen hoe God zijn Zoon in de wereld gezonden heeft en hoe in deze Christus de belofte Gods hun vervulling hebben ontvangen. En natuurlijk, de apostel heeft vele dingen te zeggen. Veel meer dan hij in die preken, die ene preek in de synagoge van Antiochië kan zeggen. En vandaar dat hij ook dankbaar, zo lezen we in het vervolg van dit hoofdstuk, van de gelegenheid gebruik maakt om de volgende Sabbat ook weer dat woord van God te ontvouwen. Dan is zijn prediking heus niet precies dezelfde als de eerste Sabbat dat hij daarvoor ging. Hij heeft nieuwe toetsen aangeslagen en nieuwe akkoorden van de muziek van het evangelie laten horen. Hij heeft de boodschap Gods verder verkondigd. En zo is het met een predikant die zijn intreepreek eigenlijk doet ook. Hij kan maar wat aanstippen. Hij kan maar een bepaald aspect naar voren brengen als hij wat in de diepte wil gaan. Of hij kan, als hij in de breedte wil gaan, maar bepaalde dingen aanstippen en bepaalde lijnen trekken. En zo wil ik het vanavond ook doen, gemeente. Ik wil u niet één bepaald aspect van het evangelie in de diepte verklaren, maar ik wil als het ware een soort programma voor mijzelf en voor u neerleggen over wat de Heere in de komende tijd van mij mag verwachten en zal verwachten. En wat u ook als gemeente van uw dienst, van uw predikant mag verwachten. Een paar dingen zo die het evangelie eigenlijk als de boodschap van Gods genade naar voren brengt. Paulus doet dat ook. Paulus vat het samen aan het eind van zijn prediking, zei ik al, in vers 38, zo zei u dan bekend, mannenbroeders, dat door deze, en dat is de Heer Jezus Christus, uw vergeving der zonde verkondigd wordt. Het woord der zaligheid was tot hen gekomen, en waar bestaat die zaligheid in? Die zaligheid bestaat onder andere in de vergeving van zonde. Maar dat op zich is alweer zozeer een breed thema. Daar zitten alweer zoveel kanten aan, daar zitten alweer zoveel aspecten aan. De vergeving van zonde. Paulus gaat er niet in de diepte op in. Ik doe het vanavond ook niet. Maar als je er in de diepte op ingaat, dan moet je spreken hoe die vergeving van zonde mogelijk is geworden. Ik noem dat wel door deze, maar hoe dan door deze? Door deze die in de wereld gekomen is, door God in de wereld gezonden. Door deze, dat is degene die mens geworden is en die als de Emmanuel hier op aarde geleefd heeft en geleden en gestorven is. Door deze die een vloek geworden is omdat hij tot zonde gemaakt is. En die aan het kruis is gestorven, door deze die om onze rechtvaardiging is opgewekt. Al die aspecten, u voelt wel, zitten erachter. Dat is de methode van de vergeving van zonde. Zo is vergeving van zonde een mogelijkheid geworden. Door Christus, door zijn lijden, door zijn sterven, door zijn vloekdood, door zijn opstanding, door zijn hemelvaart, door zijn voorbeden aan de rechterhand van zijn Vader. En als u vraagt over het karakter van de vergeving van zonde, de natuur van deze heilsweldaad, dan kan Paulus gaan spreken over het vrije van deze genadige. Want dan is het inderdaad vrije genade die openbaar komt als God een zondaar vrij spreekt van schuld en straf. En als hij hem een recht geeft op het eeuwige leven, daar zit niets. En daar zit geen enkel verdienste element in. Daar heeft de mens geen enkel recht op. Als God dat doet en als het evangelie dat in Christus verkondigt, dan is dat de verkondiging van vrije, van soevereine genade die God aan geen mens, aan geen Jood en aan geen heiden verplicht is. En als hij het nochtans doet, dan is dat ten bewijze dat God de God van vrije genade is. Je kunt dan spreken en Paulus kan dat doen en hij doet dat op andere plaatsen. Zij het dan niet hier in de synagoge van Antiochië. Hij kan spreken over het volkomene van de vergeving van zonde. Dat als God vergeeft er geen zonde overgeslagen wordt. Dat er geen zonde onverzoend blijft. Maar dat de verzoenende kracht van het bloed van Christus over al die zonden gaat. Zoals Luther vertelt dat hij een keer even aangevecht gevochten wordt door de duivel die hem al zijn zonden van zijn jeugdjaren en van zijn latere leven voorhoudt als een lange lijst. En Luther mocht staan in de kracht van het geloof. En toen Satan hem al zijn zonde voorgehouden had, toen zei hij tegen Satan: en schrijf nu onderaan die lijst. Het bloed van Jezus Christus reinigt van alle zonden. Het volkomene van die vergeving van zonden. En het onherroepelijke ervan. Het onberouwelijke als God dit geeft. In Christus aan een verloren kind van Adam, dan gaat God dat later niet herroepen. Als hij één keer de zonde uitgewist en het bloed aangebracht heeft, dan komt God daar niet op terug. Dan blijft die zonde weggewassen en dan blijft het heil een volkomen heil dat onherroepelijk is. U ziet, er zijn al meer aspecten, nieuwe aspecten aan dit ene thema. En het zal mijn taak zijn met Gods hulp en onder de leiding van zijn Heilige Geest met u na te gaan denken over de verwerver van deze heilsweldaad. Over de inhoud van deze heilsweldaad. Om dat met elkaar in te denken, met elkaar de schriften daarover te raadplegen, met elkaar te zoeken naar een zekere mate van verstaan van dit heil, dat Paulus hier mag samenvatten als zijnde de vergeving van zonde in Jezus Christus. Een ander aspect wat hij hier naar voren brengt, ook in onze tekst, het is trouwens in de tekst van de bevestigingspreek ook al aangeduid. Paulus maakt ook duidelijk aan wie dit alles verkondigd mag worden. Hij zegt in onze tekst, zo zij u dan bekend, mannen broeders, dat door deze u vergeving der zonden verkondigd wordt. Hij zegt niet sommigen van u. Hij zegt niet een aantal, een beperkt aantal of een groot aantal, maar hij kijkt ze in de synagoge allen aan. En hij ziet niemand voorbij. En hij zegt, u mag verkondigd worden in Christus. De vergeving van zonden. Paulus selecteert niet. Hij separeert wel. Dat zien we in vers 40. Dat is heel wat anders. Hij separeert wel. Maar als hij het evangelie verkondigt, dan verkondigt hij het aan een allen, aan allen en een iegelijk. Zoals de Heere hem dat ook had opgedragen. Hem, samen met de andere apostelen, het evangelie moet aan alle volken verkondigd worden. Het moet aan alle creaturen onder de hemel geboodschapt worden. En er mag er niet één overgeslagen worden. Dat evangelie van de vergeving van zonde in Jezus Christus is bedoeld om door de wereld gehoord te worden. En nu bereiken wij met de prediking niet de wereld. Althans, een enkele prediker bereikt de wereld niet. Maar hij hoopt toch wel zijn gemeente te bereiken en mogelijk ook buiten zijn gemeente nog te bereiken. Maar dan gaat het er hem om en dan moet het er hem om gaan. Ook naar het getuigenis van onze vader in de kanones van Dort, waar we vanavond al iets uit gehoord hebben, dat deze belofte aan een alles en eigenlijk zonder onderscheid zal moeten worden gepredikt met bevel van bekering en geloof. En hoe is dan die prediking? En hoe wordt dan dat heil van de vergeving van zonde met alles wat eraan vastzit en met alles wat erachter ligt? Hoe moet dat verkondigd worden? Wel, die prediking, en dat maakt de apostel duidelijk in het volgende vers, ik stip dat ook maar even aan, heeft een belovend karakter. En dat van alles waarvan gij niet kon gerechtvaardigd worden door de wet van Mozes, door deze een iegelijk die gelooft gerechtvaardigd wordt. Dat is de belofte. Een iegelijk die in geloof mag antwoorden op die prediking van het evangelie, die wordt gerechtvaardigd, die deelt in die vergeving. Dat is de belofte waarmee deze prediking komt. Een iegelijk, Die geloof mag deelgenoot zijn van die heilsweldaad. Meent God het dan als hij tot ieder spreekt? Ja, hoe kan God het soms niet menen? Is het mogelijk dat de Heere ooit zo spreekt dat we hem niet serieus hoeven te nemen? Kunt u dat veronderstellen? Van God? Alles wat hij zegt is volledig ernstig en welgemeend. En God meent het als hij zondaren nodig tot het heil. God meent het met heel zijn hart als hij zegt, zo waarachtig als ik leef, indien ik lust hebbe in de dood van de goddeloze. Ik heb geen lust in de dood van de goddeloze, maar daarin dat hij zich bekeert en leeft. Hoe anders kunnen we verklaren dat de Heer Jezus geschreid heeft toen hij de stad zag en toen hij indachtig was de onbekeerlijkheid van de stad. Dat bewijst wel dat God het meent, dat Christus het meent als het evangelie van genade verkondigd wordt en als die belofte dat een ingeluk die gelooft vergeving van zonde ontvangt, gesproken wordt. En die prediking heeft niet alleen een belovend, die heeft ook een eisend karakter. Dat ligt er onlosmakelijk aan vast. Het is een prediking die komen moet met bevel van bekering en geloof. U kunt niet, gemeente, onder de prediking van deze heilsboodschap zitten en het dan voor kennisgeving aannemen. Ja, u kunt dat wel doen. Wij in onze verdorven natuur kunnen zoveel wat God niet wil. Maar het is van Gods wegen niet geoorloofd om onder de prediking van het woord te zitten. Onder de aanbieding van de zaligheid te verkeren. En daar te zitten zonder dat dat woord ons wat doet. Het voor kennisgeving aannemen, dat kan in Gods huis niet. Je kunt het op een kerkenraadsvergadering nog wel eens doen met een ingekomen stuk. Maar je kunt dat in Gods huis, in de verkondiging van het evangelie, alleen maar doen tot eeuwige schade van je ziel. De Heere stelt ons onder de verplichting om het evangelie gehoorzaam te zijn. Paulus zegt in Areopagus in Athene, en we lezen het in Handelingen 17, dat hij alle mensen beveelt om zich te bekeren. En dat accent heeft ongetwijfeld ook geklonken in de synagoge van Antiochië. Zij het niet op deze Sabbat, dan toch op de volgende. Het bevel des geloofs. Nee, dat is geen militair commando. Maar dat is het wat we uit het formulier gehoord hebben. Wij bidden u van Christus wegen. Laat u met God verzoenen. En natuurlijk over deze aspecten zijn alweer veel meer dingen te zeggen. Niet alleen over de verwerving van het heil en over de verwerver Christus. Niet alleen over het heil als zodanig, wat het is, wat het inhoudt. Maar ook over de toepassing van het heil. Hoe krijg ik er deel aan? In de weg van bekering, in de weg van geloof. Wat is bekering? Wat is geloof? Hoe werkt dat? Wie werkt dat? Moet ik dan geloven? Kan ik dan geloven? Ben ik dan niet te verdorven? Ben ik dan niet onbekwaam tot enig goed? Hoe kan de Heere van mij dan toch eisen dat ik geloof? U voelt wel, al deze kwesties komen ook aan de orde. Zij het niet allemaal vanavond in de prediking. Wat is geloof? Wat is geloofsgehoorzaamheid? Wat is het om het evangelie gehoorzaam te zijn? Wat is het om de belofte Gods waarachtig te omhelzen? Wat is het om te leunen en te steunen op Christus Jezus en zijn borgwerk? Wat is het om te schuilen achter zijn bloed? Hoe kom ik daar? Zijn er niet zoveel hindernissen en obstakels die het me onmogelijk maken? Heb ik dan niet nodig het werk van de Heilige Geest? En zou ik dat werk van de Heilige Geest
van nodig heb en zo het onmisbaar is. Hoe zal het me ooit geschonken worden? Al deze aspecten, ik hoop ze met Gods hulp en onder de leiding van zijn geest ook met u in te denken. Zodat we niet alleen spreken over de verwerving van het heil. Maar ook Gods woord openen en vragen beantwoorden die te maken hebben met de toepassing van het heil. En al die aspecten die daarmee samenhangen. Maar als er dan geen geloof is, dan is er wel dat evangelie. Dan is er wel die verkondiging in Christus van de vergeving van zonden. Maar als daar dan negatief, ongelovig en ongehoorzaam op gereageerd wordt. Wat zegt de apostel dan? En dat zegt hij wel. En dat vinden we helemaal aan het einde van zijn prediking. Dan sluit hij zijn prediking af met een woord van ernstig vermaan. Dan sluit hij zijn prediking af met een woord dat ten dele een citaat is vanuit de profeten. En hij gebruikt dat citaat om uit de profeten om de mensen in de synagoge van Antiochië op het hart te binden. Laat dit toch niet met u gebeuren. Zie dan toe dat over uw lieden niet komen hetgeen gezegd is in de profeten. Zie, gij verachters en verwondert u en verdwijnt. Verachters van het woord zullen tot hun eeuwige schade ondervinden dat God, degene die op zo grote zaligheid geen acht slaan, in de eeuwige rampzaligheid stort. Waar zullen we verschijnen als de boodschap van genade verkondigd is en als we het niet hebben leren aannemen in waarachtig geloof? Wat moet God dan doen? Als hij die het 100% ernstig meent met het heil van de zondaar, als hij die alles gedaan heeft om een zondaar zalig te maken, als hij die zijn zoon gegeven heeft en zijn geest gegeven heeft en zijn woord gegeven heeft, toch stuit op een weerbarstig, ongelovig zondaarshart dat aan zijn roepstem voorbij gaat en dat zijn evangelie niet acht. Wat moet God dan doen? Zie, gij verachters en verwondert u en verdwijnt. Als we op zo'n grote zaligheid geen acht geven, dan komt de verwoesting. Dat aspect is ook een aspect van de boodschap. En de Heere verwacht het van zijn dienstknechten en de gemeente mag het van de predikant verwachten dat ook deze kant van de boodschap gepreekt wordt. Ook al is dat vandaag niet erg in trek. Naast het geluk van Gods volk moet de prediking ook tekenen het ongeluk van hen die niet bij Gods volk horen. Het ongeluk van de ongelovigen en het ongeluk van de schijngelovigen. Die wel gelooft, althans zoals hij beweert, maar die niet van bekering kan spreken. En wat is dan de reactie in de synagoge van Antiochië? Wel, er is een gedeelde reactie. Er is van de kant van de Joden vijandschap en tegenspraak. Er zijn er dus die het woord verwerpen. Er zijn er dus die het verachten. Er zijn er dus die nu en later de boodschap des heils niet achten. Ze moeten het niet. Ze ergeren zich eraan. Ze gaan er in onverschilligheid aan voorbij. Ze laten het voor wat het is. Ze vervolgen hun weg. Ze hebben aan hun godsdienst genoeg, of ze hebben aan de wereld genoeg, of ze hebben aan zichzelf genoeg, of wat het dan ook zij. Maar er is geen plaats voor dat woord in hun leven. Zo wordt het woord behandeld daar. Er is ook een andere reactie, dat wordt ons ook getekend. Er zijn er die Paulus bidden, alsjeblieft kom ons die woorden ook vertellen. Niet alleen, laat het niet alleen de Joden, maar laat het ook ons heidenen horen. Er zijn er ook onder de Joden die Paulus aanhangen en die begeren dat woord weer te horen, opnieuw te horen, dieper te horen en dieper te verstaan. De Heere zegent het woord. Maar er zijn er ook, en dat lijkt toch wel uit het lezen van dit hoofdstuk de meerderheid te zijn geweest, die het woord verwerpen. En dat komt de prediker van het evangelie ook tegen, en het is geen wonder. Het zou hem geen wonder moeten zijn althans, want hij heeft het in zijn eigen leven ook als het goed is geleerd dat hij van nature een verwerper van het woord en van de Christus is en van de genade. Maar het blijft toch altijd een pijnlijke zaak om dat te moeten ondervinden. En niet alleen voor de prediker, want dat is nog maar tot zover, maar het blijft een verdrietige, pijnlijke zaak voor de Heere dat zijn woord met zoveel ongeloof beantwoord wordt in de wereld. Is dat niet ontmoedigend voor iemand die het evangelie verkondigt? Is het niet ontmoedigend om dat te moeten meemaken, dat het evangelie in ongeloof verworpen wordt? Is Paulus ontmoedigd? Nee, Paulus is niet ontmoedigd. Ik lees dat helemaal niet. Ik geloof dat Paulus dezelfde troost gehad heeft als de Heer Jezus. De Heer Jezus heeft het ook meegemaakt, meerdere malen trouwens, maar het wordt ons in Matthäus 11 beschreven, dat hij ook gestuit is op dat harde hart van de Israëlieten, dat weerbarstige hart, dat ondanks al zijn liefdewoorden, ondanks al zijn lotstem, ondanks al de aanbieding van genade, ondanks dat hij ze confronteerde met de noodzakelijkheid om de Heere te zoeken en hem te dienen van ganser harte, ondanks dat hij hen welmenend genodigd heeft, komt hij tot ontdekking dat er in Bethsaida en Chorazin zoveel zijn, en dat zijn nog maar een paar plaatsen. Je kunt Capernaum eraan toevoegen en nog vele andere delen van het land van Israël, dat er zoveel zijn die de krachten die in hen geschied zijn niet achten en er geen acht op slaan. En dat is voor de Heer Jezus aanleiding, niet om ontmoedigd het werk neer te leggen, maar dat is voor de Heer Jezus aanleiding om zijn Vader te danken. Vader, ik dank u, Heere des hemels en der aarde, dat gij deze dingen voor de wijzen en verstandigen verborgen hebt en hebt ze aan de kinderkens geopenbaard. Ja, Vader, want al zo is geweest het welbehagen voor u. Dus de Heere Jezus had toch een bemoediging. Ondanks al die teleurstelling, hij had toch een bemoediging. Hij had toch een steun, een troost in het welbehagen van zijn God. Dat is Paulus troost geweest. Dat mag de troost zijn van elke dienstknecht die de Heere roept tot dit werk en die de Heere uitzendt in zijn wijngaard. En die het werk probeert te doen in getrouwheid onder zijn, de leiding van zijn geest. God geeft zijn knechten soms de vertroosting waarmee hij zijn eigen zoon vertroost heeft. En Paulus heeft het ook in Antiochië gezien. Er waren verachters, er waren mensen die zich het eeuwig oordeel Gods op de hals haalden. Maar er waren er ook die geloofden. En wie waren dat? Zij die hun vrije wil gebruikten? Nee. Vers 48, zoveel als er geordineerd waren tot het eeuwige leven. Vader, al zo is geweest het welbehagen voor u. Paulus, God heeft een eeuwige raad. En in dat eeuwige raad heeft hij besloten uit het gevallen menselijke geslacht zondaren te redden. Hij heeft ze verordineerd tot het eeuwige leven. En dat is de kracht geweest als Paulus in het spreekgestoel in Antiochië, als hij nog hoger stond. Dat is zijn kracht geweest als hij stond in midden van de filosofen op de Areopagus. Dat is zijn kracht geweest waar hij ook was. Er is een welbehagen Gods. En al wat de Vader aan Christus gegeven heeft, zal tot hem komen. Zal tot hem komen. Er blijft er niet één in het ongeloof. En er blijft er niet één in de duisternis achter. Alle die onder dat besluit liggen, alle die tot het eeuwige leven verordineerd zijn, de Heere kent ze, Paulus niet. Daarom preekt Paulus tot allemaal. Er zijn van die verordineerden en van die verkoren in de synagoge van Antiochië en waar de apostel komt, er is er niet één van hen die een uiterlijk kenteken draagt. Paulus weet niet wie ze zijn, tenzij ze de vruchten der verkiezing in hun leven door genade mogen gaan openbaren. Maar als hij daar komt, dan spreekt hij, dan predikt hij, dan verkondigt hij het evangelie aan een allen en een iegelijk. En ondertussen de geest des vaders is uitgezonden van de vader en de zoon. En hij brengt ze toe. Christus, zoals we beleiden zondag 21, vergadert die verkorenen. En hij bindt ze samen en hij voegt ze tot één kerk. En Paulus, die dat weet, kan ondanks de teleurstellingen en ondanks het ongeloof en ondanks de ongeïnteresseerdheid toch doorgaan, want de Heere bemoedigt hem met de wetenschap dat al wat de Vader aan Christus gegeven heeft, tot hem zal komen. Dat is de bemoediging voor de predikers. Zijn werk is niet ijdel in de Heere. Want de Heer, het heeft de Heere behaagd om door middel van de verkondiging van het woord en door de werkzaamheid van de geest die gegevene toe te brengen. Dat hoop ik. Zal elke zondagmorgen en zondagavond mijn steun en mijn sterkte zijn. Om ondanks alles wat er in het menselijke hart leeft. En ondanks alles wat er ook in het hart van de prediker kan leven. Toch voor te gaan met de verkondiging van de vergeving van zonde. In Jezus Christus. Wetende dat de Heere die arbeid gebruiken wil. Om zijn volk te vergaderen. En zondaren toe te brengen. En hier is weer een aspect dat nader uitwerking behoeft. Verantwoordelijkheid van de mens heb ik al genoemd. Hier het soevereine besluit van de Heere. Dat klopt niet. Wat klopt niet? Die twee kunnen niet samengaan. Wij hoeven niet te verzoenen wat in Gods raad al samen ligt en harmonieert. We hebben het te geloven en te aanvaarden. En in de kracht met de hulp des Heeren te steunen op dat onwankelbare woord dat spreekt over onze verantwoordelijkheid en zijn welbehagen. En zo is er werk, gemeente. Niet alleen voor mij. Zo is er werk ook voor u. Het wordt wel eens gezegd dat het meeste werk in de kerk in de preekstoel gebeurt. Ik geloof dat nog niet. Als u goed luistert, als u goed naar de kerk gaat, dan hebt u ook werk in de kerkbank. Dan denkt u mee. Dan bidt u mee. Dan luistert u mee naar de schriften. En dan hoop ik dat het werk dat de Heere u in de kerk meegeeft ook thuis uitgewerkt wordt. En dat zo in de kerk en in de binnenkamer, in het catechisatielokaal en in de huiskamer, dat woord van het leven in Christus, in wie de vergeving van zonde verkondigd wordt, meer en meer centraal mag staan. En dat we dat mogen gaan beleven als een bewijs van de gunst en van de goedertierenheid des Heren, dat de Heer het doen wil in ons midden. Wat hij deed onder Paulus bediening in Antiochië, dat er zoveel geloven als er verordineerd waren tot het eeuwige leven. Ik hoop u te preken, allen en een iegelijk, de vergeving in Christus bloed. Mogen de geest zich erbij paren en de kracht van de geest openbaar komen en heerlijk zichtbaar worden in ons midden, tot roem en prijs van de God aller genade. Amen. We zingen Psalm 65, het eerste en het tweede en het derde vers. En onder het zingen van deze versen zal ook de dienst der offerande plaatsvinden.
laten wij samen danken. Heere, gij hebt ons vanavond hier willen brengen en wij mogen u danken dat gij ons dit samen zijn hebt gegeven. Deze dienst waarin we mochten luisteren naar uw woord en waarin een dienaar van dat woord mocht worden ingeleid in zijn gemeente en het werk in zijn gemeente ook mocht beginnen. Heere, we staan aan het begin van een nieuwe periode en wij bidden u aan dit begin als gemeente en predikant dat gij met uw genade, met uw geest in ons midden wilt zijn. Wilt gij hem die vanavond dit werk begonnen is in deze plaats sterken door uw heilige geest om niet alleen een intreepreek te houden en wat lijnen te trekken over ten aanzien van het werk en wat de verkondiging van het woord voor de toekomst, maar geef hem genade en getrouwheid en bekwaamheid om dat werk ook te verrichten van zondag tot zondag, maar ook in de dagen der week. En geef de gemeente genade en getrouwheid om dat woord te horen en ernaar te doen. Want heren, opkomen naar uw huis en het woord lezen, dat is Eén ding, maar waar het om gaat is dat het woord mag vrucht dragen in ons leven en zegen mag brengen. Maar nu hebben we gezien, heren, dat er een verscheidenheid in de reactie is op de verkondiging van dat woord. En dat zal ook wel zo zijn in de toekomst in Middelharnis. Dat heeft Paulus meegemaakt, dat hebt gij, heren Jezus Christus, zelf ondervonden. Dat hebben al uw dienstknechten meegemaakt. Er zijn er die het woord nu aannemen. Misschien wel uiterlijk, maar niet in het binnenste des harten. Er zijn er die het woord wel horen, maar bij wie het niet met het geloof gemengd is. En heren, dan kan er allerlei reactie zijn, maar het is niet die reactie die gij zoekt. En wij bidden van u, heren, geef dat deze reactie tot een minimum beperkt mag blijven. Maar dat er veel gevonden mag worden, dat we met het woord tot onszelf inkeren, dat we met het woord tot u de Heere terugkeren, dat we met het woord voor u mogen komen, dat we de kracht van dat woord ondervinden en dat we de zaligheid in en door dat woord mogen smaken voor het eerst of opnieuw. Heere, geef dat uw volk en kinderen mogen worden onderwezen, mogen worden bemoedigd, mogen worden vermaand. Geef dat de onbekeerden mogen worden geconfronteerd met dat heil en met de eis en met de roepstem en met de genadeaanbieding. Geef dat de schijngelovige, de geveinsde, mag worden ontdekt. En geef dat zo al die dingen mogen gedaan worden, heren, in getrouwheid en in gebondenheid aan uw woord. Dat er een woord van bemoediging mag zijn wanneer dat nodig is. Dat er een woord van terechtwijzing mag zijn wanneer gij dat vraagt. Ja, dat het alles mag zijn, heren, naar de mening van uw heilige geest. En daartoe is geen dienstknecht van zichzelf bekwaam. Geef dat de bekwaamheid uit u mag zijn. Daartoe is ook geen gemeente uit zichzelf bekwaam. Maar laat er dan ook in de gemeente voortdurend gebed mogen zijn of gij alles zo wilt maken, heren, dat onder de bediening van het woord het heil van zondaren mag worden gezocht en bewerkt. Wees gij dan in ons midden, o God, in het midden van onze gemeente, in het midden van de kerken die we mogen dienen, in het midden van de alle arbeid die in de kerken verricht wordt. We hebben gehoord vanavond van de prediking van het evangelie aan het volk van Abraham, de kinderen van Abraham. En hetzelfde hoofdstuk verkondigt ons ook dat de apostel gesproken heeft tot zij die niet van het zaad van Abraham waren, de heidenen. Heren, er is nog steeds die opdracht, nog steeds die roeping voor uw kerk, eerst de Jood en ook de Griek te confronteren met dat heil in Christus. Mag uw kerk daarin getrouw bevonden worden, heren? En wilt gij de arbeid zegenen? Wilt gij vanuit de kinderen van Abraham velen toebrengen tot die zaligheid in Christus Jezus? Tot de vergeving van zonden die in hem alleen verkondigd wordt en ook alleen in hem verkondigd kan worden. Want er is geen andere naam. En alles waarvan niemand door de wet van Mozes gerechtvaardigd kan worden, daar kan hij van gereinigd en gered worden door het bloed van Jezus Christus. Laat dat evangelie dan verkondigd worden onder de Jood en ook onder de heiden. En bekroon gij die arbeid. Bekroon gij het door de krachtige werking van uw geest met de genade van bekeuring en geloof. Werk in de christelijke gereformeerde kerken, heren. Werk met uw heilige geest. En geef dat we gebonden aan het woord deze zaligheid u de heren mogen dienen, ook als kerken. Werk met datzelfde genade, diezelfde genade in de andere kerken, hier ter plaatse, maar ook landelijk. Heren, werk met uw genade, met uw heilige geest onder, op alle plaatsen waar uw woord verkondigd wordt, en geef dat in alle andere kerken ook het woord zuiver gebracht mag worden naar de mening van uw geest. We mogen het weten, we mogen het zien, de bewijzen zijn er, heren, en dat uw kerk wijder is dan een plaatselijke kerk of dan een landelijke denominatie. U werkt in andere kerken ook en we zeggen uw naam dank. Ophouden, maar dat gij uw volk vergadert uit alle volken, natieën en tongen, en we mogen er vandaag aan toevoegen uit alle kerkformaties ook. Ga, o Heere, door uw genadige geest daarmee door, opdat ook in onze dagen van afval, van duisternis, van geestelijke verbijstering en verwarring het gezien mogen worden dat er toch een volk is dat al van eeuwigheid gekend was, jazeker, maar dat in de tijd tot de kennis van uw genade gebracht wordt, en waarvan de genade openbaar en zichtbaar wordt in de wandel en in het woord. Wilt gij uw koninkrijk doen komen over de lengte en de breedte der aarde, ook buiten onze landsgrenzen? Denken aan de kerken in Canada, heren, die we 7 jaren hebben mogen dienen. Wilt gij daar ook werken? Er wordt een andere taal gesproken, maar dezelfde bekering en hetzelfde geloof is noodzakelijk om tot de kennis van u te komen. Heren, wilt gij door uw geest werken, de geest van Pinksteren, de geest die de taalbarrière overbrugt, de geest die krachtig en heerlijk werkt, wilt gij door die geest ook daar, ja, in alle plaatsen uw heerschappij werken en uw naam verheerlijken. Wees gij met alle die u dienen in het ambt van de overheid. Heren, wilt gij mensen geven die dat doen en naar uitwijzen van uw woord en van uw wet. Doe dat plaatselijk hier ter plaatse. Wees met onze burgemeester en wethouders en onze vertegenwoordigers. Wilt gij het provinciaal doen, maar wilt gij het ook landelijk doen, ook als wij als volk weer gereed zijn om een nieuwe volksvertegenwoordiging te kiezen. Heren, laat dat ook iets mogen zijn waarin we u nodig hebben, opdat ook ons volk geregeerd mag worden door mensen en geleid mag worden door mensen die er iets van weten wat het is genade nodig te hebben. Maak gij zo uw weldaden heerlijk. Heren, we hebben veel te vragen. In de prediking konden we slechts dingen aanstippen, zo is het eigenlijk ook met het gebed. Wilt gij geven dat de geest der genade en der gebeden over ons vaardig worden, opdat ook in onze wekelijkse samenkomst en ook op de andere plaatsen waar uw aangezicht gezocht wordt, we ervaren mogen, heren, dat gij te bidden geeft en dat gij een opening geeft en dat gij toegang geeft en vertrouwen schenkt in het bidden, opdat ons hart ons in het naderen niet veroordelen. Ach, en dat moest het wel doen. En dat zal het ook doen, heren, als wij met onze zonden en met onze ongerechtigheden voor u komen. Ach, dan moet ons hart ons aanklagen, ook op een avond als deze. En dan hebben we vanavond ook schuld te beleiden. Dan hebben we vanavond ook te erkennen, heren, gij spreekt een evangelie van de vergeving van zonden. Maar dat is een evangelie dat we nodig hebben, want wij hebben zoveel zonden. En onze zonden getuigen tegen ons en ze staan tegen ons op. En als dat zo is, Heer, als we dat beleven, waar zouden we dan heen gaan? Dan kan zelfs het uitzicht op de troon der genade, dan kan zelfs het uitzicht op het belofte woord van u ons nog onmogelijk gemaakt worden. Heere, vergeef ons al onze zonden en bedek ze onder dat dierbare bloed van de Heere Jezus. En geef dat we veel die gestalte mogen kennen als een arm, behoeftig, zondig mensenkind, te knielen aan uw troon en te bedelen om uw genade, die juist voor alles verbeurd hebbende zondaren zulke rijke betekenis krijgt. Heere, maak gij het wel naar de grootheid van uw ontferming in de wegneming van onze zonden, om Jezus wil. Amen. We willen nu zingen Psalm 130, het tweede en het vierde. Genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.
dominee Den Butter. Namens de Classis Rotterdam hartelijk welkom. Als consulent van Middelharnis hartelijk welkom. Met een dikke streep onder het bijvoeglijk naamwoord hartelijk. Laten deze woorden voor u voldoende zijn. Gemeente van Middelharnis, u van harte geluk gewenst met uw nieuwe predikant. We hebben veel gehoord in beide diensten. U hebt het gehad over het beven voor de kansel, beven voor het woord. Dat er veel mag zijn. De preekstoel is de gevaarlijkste plaats van de wereld. Wij mensen zijn gevaarlijke mensen. Mag ik eindigen met af te wijzen van alles en u heen te wijzen naar boven, naar de koning der kerk. Moge Christus zich veel vertonen in uw bediening, in zijn priesterlijke schoonheid. Moge hij zich vertonen in zijn koninklijke almacht en moge hij er zijn in zijn priesterlijke, in zijn profetische bediening. Dat zij zo. Ik dank u wel.
Collega Den Butter, wij hebben elkaar nog niet gesproken. Ik ben dan ook zo vrij om eerst aan u voor te stellen. Ik ben dominee de Jong, verbonden hier aan de vormde gemeente te Middelharnis. Ik wil graag een kort woord tot u spreken. En dan niet alleen namens de hervormde gemeente, maar namens plaatselijke kerken van Middelharnis en Sommelsdijk. Willen wij u heel hartelijk welkom heten al hier. We zijn blij dat u bent overgekomen, mocht overkomen, naar deze plaats. We hopen dat u een goede ingang zult vinden in uw eigen gemeente, maar ook in het geheel van de plaatselijke kerken. Wij hopen en bidden dat men ook in later tijd zal mogen zeggen, niet dat dominee Den Butter een spoor getrokken heeft in de gemeente, maar dat men ook later zal mogen zeggen dat middels dominee Den Butter het woord zijn sporen heeft getrokken. Ik maak direct ook van de gelegenheid gebruik, collega, om u mededeling te doen van een convent van kerken. Dat is een vergadering waarin plaatselijke kerken vertegenwoordigd zijn van Middelharnis en Sommelsdijk. Ik moet u tegelijk bekennen dat dit convent van kerken de laatste jaren wat op een laag pitje is komen te staan. Ik acht nu niet de plaats en de tijd er om daar nader op in te gaan. Maar ik hoop van harte, en ik ben daarin niet de enige, dat ook u tezamen met uw kerkenraad bouwstenen zult willen aandragen tot verlevendiging en herstel van datgene wat convent van kerken was en ook in de toekomst toch hoopt te zijn en te blijven. Collega, de Heere begiftige u met zijn Heilige Geest. Hij geve u met degene die u lief zijn genade te ervaren in de bediening van het woord, in de gebeden, in de sacramenten, in het pastoraat. De drie-enige God zegene u vanuit zijn eeuwig welbehagen. Ik dank u.
Ja, laat ik er maar even uit. Ik heb graag de ruimte. Ja, dan zullen we nu trachten om met een enkel woord namens kerkenraad en gemeente te sluiten. Het is dan ook met grote vreugde en bijzondere grote blijdschap des harten dat ik namens kerkenraad en gemeente u, dominee Den Butter, en mevrouw Den Butter met de beide kinderen een bijzonder hartelijk welkom in ons midden mag toeroepen. We zijn bijzonder verheugd dat de pastorie weer nieuwe bewoners mag hebben. Al is het dan in deze periode, in dit stadium, nog een beetje provisorisch. We hopen dat u straks, als de eigen inboedel gearriveerd zal mogen zijn, u zegt van gangster harte en ons midden zult mogen thuisgevoelen. Nogmaals, u allen, bijzonder hartelijk welkom in onze gemeente. Lange tijd hebben we uitgezien naar de uren zoals het nu is. Het is dan ruim 2 jaar en 4 maanden geleden dat onze toenmalige predikant de vettigheden van Middelharnis verliet om heen te gaan naar de bijna uiterste zuidgrens van ons vaderland. En onze kerkelijke kringen ook wel het Overjordaanse genoemd. Niemand onzer had toen ooit kunnen vermoeden dat we nog eens een predikant terug zouden krijgen, niet alleen van over onze landsgrenzen, maar zelfs van de andere kant van de wereld. En het beroepingswerk dat er nu achter ons ligt, zijn wonderen lijnen te bespeuren. De eerste door ons beroepen predikant bedankte, Bob woont nu in Canada. De laatste door ons beroepen predikant die aanvankelijk bedankte, zag zich genoodzaakt, omdat hij geen vrede in zijn hart kon vinden, na het bedanken van kandidaat van Veenendaal, het beroep aan te nemen. U kwam juist van Canada naar ons terug. Ik zei, dat zijn bijzondere lijnen die daarin te bespeuren zijn, maar nog veel meer. Onze werden van Gods wegen ontsloten, daar wij praktisch geen wegen meer zagen. Kennelijk is ervaren dat de grote herder der schapen een waarmaker van zijn eigen gesproken woord is. Namelijk deze woorden: ik zal u herders geven naar mijn hart en die zullen u wijden met verstand en met wetenschap. Nu is dit laatste gedeelte een groot voorrecht voor de predikant. Maar het allereerste gedeelte, dat dient de volle nadruk te ontvangen. Immers, het goddelijke ik zal, dat garandeert een goddelijke zender. En met dien een goddelijke boodschap. Appellerend, evangeliserend, ook separerend. Ik ben blij dat ik het in de prediking ook vanavond van u mocht vernemen. De onder ons bekende professor Wisse heeft diverse uitspraken op zijn naam staan. Eén daarvan wil ik citeren, namelijk dit: gezond in de leer is hij die zowel het voorwerpelijke als het onderwerpelijke beide ontvouwt naar de zin en de mening des geestes overeenkomstig het heilige evangelie. De Heere geeft u maar veel de zaken in het hart. Ik gun het u van ganse harte en de woorden en de opening van uw mond om zo een uitdeler te mogen zijn van de menigerlei genade die er is in de drie enige God. Spreek ook maar veel naar het hart van het geestelijke Jeruzalem en ge zult lof van haar hebben. Maar bovenal de goedkeuring des Heeren ook voor eigen hart alleen mogen ervaren. De Heer schenke u en ons een gezegende periode en geef u te arbeiden met de volle zegen van het evangelie. Ten slotte, gemeente, we hebben weer een nieuwe predikant. Dank God in alles. Stelt uw getrouw onder de middelen ter genade. Gedenk hem en uw gebeden. Wie weet, de overkomst van uw nieuwe predikant mocht eens dienen tot uw bekering. Hij is niet voor niets gezonden. Het mocht eens dienen tot nader bijbrenging van wat van verre staat. Wie weet, het mocht eens dienen tot een meerdere oppas en een toename in de kennis en genade van Sion's betalende borg als de enigste grond van zaligheid. De Heer schenke u en uw predikant en uw kerkenraad een gezegende uren. Ten slotte, Psalm 37, vers 2. Laten we dat dan onze predikant staande toezingen. Stel op den Heere in alles uw vertrouwen. Betracht uw plicht. Bewoon het aardrijk. Leert uw welvaart op God trouw volstandig bouwen. Verlustig u met blijdschap in den Heer. Dan zal hij u in liefde en gunst aanschouwen. U schenken wat uw hart van hem begeert. Psalm 37, het tweede vers.
Die we zojuist hebben gehoord in de eerste plaats. En laat ik met u beginnen, broeder Valerius. U hebt gesproken namens de kerkraad en namens de gemeente. Hartelijk dank voor uw woorden. Hartelijk dank, gemeente, ook voor de zegenwens die u mij hebt toe willen zingen. Niet alleen dank voor de woorden van vanavond, maar ook voor allerlei andere dingen die u al eerder gedaan hebt. Voor de manier waarop u mij en mijn vrouw en onze kinderen hebt willen ontvangen. En ik hoop dat we aanstaande maandag, als er een ontmoetingsavond met de gemeente is, dan gelegenheid hebben om op wat meer onderdelen in te gaan. Dat is misschien ook passender om dat bij zo'n gelegenheid te doen dan vanavond. Maar ik sluit me van harte bij uw wens aan dat we ons als gezin niet alleen snel in uw midden thuis mogen voelen, maar bovenal dat we mogen ondervinden als gemeente en predikant dat de Heere zelf in ons midden zal willen zijn. En dat hij met zijn genade en met zijn geest zichzelf zal openbaren als de God die zondaren zalig maakt. En dan doet de Heere, en dat weten we, dan doet hij dat middelijk. En dan gebruikt hij de ambtelijke verkondiging daarin. En dan gebruikt hij daar de pastorale arbeid in. En dan gebruikt hij catechisatiewerk enzovoort. Hoe het ook zij, mogen God de arbeid inderdaad gebruiken tot de komst, tot de uitbouw van zijn koninkrijk. En gemeente, laten we zo ook de toekomst ingaan met het oog op hem, met het oog op de Heere. En dan bedoel ik de drie enige God, de Vader die zich een gemeente verkiest, verkoren heeft en die verkiezing uitwerkt, de Zoon die zondaren zalig maakt door zijn bloed en de Heilige Geest die dat werk van binnen doet. Om ze deelachtig te maken dat wat de Heer Jezus verworven heeft. Verwacht het niet van een mens, maar verwacht het van de Heere. Want wie op hem betrouwt, die komt niet beschaamd uit. Dominee Beekhuis, hartelijk dank voor uw woorden namens de klasses. U vertegenwoordigt de klasses Rotterdam die mij onbekend is. Ik bedoel, in mijn ambtelijke loopbaan is de klasses Rotterdam mij onbekend. Ik ben een Rotterdammer van geboorte, dus in zoverre is deze streek van het land me niet helemaal onbekend. Maar ik ken het werk in de klasses als zodanig niet. Ik hoop dat ik mijn plaats daar mag vinden en ik hoop dat we met elkaar ook vruchtbaar mogen arbeiden en dat we ook daarin iets mogen doen van het werken aan het de komst van het koninkrijk. Ik ontveins me niet dat dat niet altijd gemakkelijk is, al ben ik 7 jaar weg geweest. Mijn belangstelling voor de gang van zaken in de christelijke gereformeerde kerken is niet verdwenen. En ik ontveins me ook niet dat de dingen niet altijd gemakkelijk liggen in de christelijke gereformeerde kerken en wellicht ook niet in de klasses Rotterdam. God geven ons met elkaar getrouwheid om te blijven bij wat Hij ons gegeven heeft. En wat Hij ons ook door middel van onze vaderen gegeven heeft. God geven ons getrouwheid ook als christelijke gereformeerde kerken om het woord dat ons overgeleverd is en de leer die we van onze vaderen hebben overgekregen, om die ook in 1982 en komende jaren getrouw te bewaren. Misschien op een in een vertolking die wat anders is, maar die dan toch op dezelfde basis staat en die op dezelfde grondslag ligt, opdat we zo ook mogen voortbouwen op het werk dat in het verleden gedaan is. En ik ben dankbaar dat we niet alleen een vertegenwoordiger van de klasses Rotterdam hebben en andere collega's uit de klasses en afgevaardigden van kerken uit de klasses. Ik heb hier ook vrienden gezien van buiten de klasses met wie we vroeger goede relaties hebben gehad en samenwerking hebben gehad. Ik hoop dat we als kerken ook mogen ondervinden dat de Heere met ons mee wil trekken en op wil trekken en dat hij aan ons wil gedenken, ook in ons tijdsbestel. De plaatselijke kerken, collega De Jong, hartelijk dank voor uw woorden namens de plaatselijke kerken gesproken. Laat ik eerst mogen zeggen dat wij als kerkraad van de Christelijke Gereformeerde Kerk uitermate dankbaar zijn dat de kerkvoogdij van de hervormde gemeente van Middelharnis dit kerkgebouw voor vanavond ter beschikking heeft willen stellen. Het blijkt toch wel dat we in ons eigen kerkgebouw nooit terecht gekund hadden met deze opkomst. En nogmaals, we zijn dankbaar dat dit gebouw voor ons ter beschikking stond. En u wilt onze dank ook wel overbrengen aan uw kerkraad en kerkvoogdij. Ik wil ook graag mijn bereidwilligheid uitspreken om op alle mogelijke manieren waar dat kan en mogelijk is samen te werken met andere kerken. Ik heb gezien in mijn leven dat de Heere zijn kerk vergadert buiten de christelijke gereformeerde kerk ook. En dat de Heere zijn geest nog laat arbeiden ook buiten de kerkmuren die er om de christelijke gereformeerde kerken heen staan. En in die wetenschap wil ik ook graag dienstbaar zijn aan mogelijke samenwerking tussen kerken plaatselijk en waar het ook kan landelijk. God geven dat die dag nog eens komen mag. Dat we niet alleen gebruik mogen maken van een kerkgebouw van een ander kerkgenootschap, maar dat we samen in de kerk mogen vergaderen met alle die de Heer in waarheid en oprechtheid lief hebben. En nu zegt u misschien, ja, die dag, dat is een vrome wens om dat altijd zo te zeggen, van God geven dat die dag nog eens komen mag. Wij moeten er ook aan werken, terecht. Wij moeten er ook aan werken. En laten we er inderdaad ook onder beding van Gods genade aan arbeiden, dat wat bij elkaar hoort ook eens een keer bij elkaar mag komen. En dan sluit ik niet alleen de hervormde kerk natuurlijk in. Het lijkt net als ik tot u spreek alsof ik alleen de hervormde kerk bedoel. Ik bedoel er ook alle plaatselijke kerken. Er is veel te doen, ook op kerkelijk terrein en op godsdienstig terrein. Er is veel te doen wat de leer betreft, wat het leven betreft. God geven dat ook in de andere kerken diezelfde geest, die geest van Pinksteren, heerlijk en krachtig mag werken. opdat zondaren bekeerd mogen worden. En of dat dan in de hervormde kerk is, of in de gereformeerde kerk, of in de gereformeerde gemeente. Als God ze waarachtig bekeert, dan leren ze toch hetzelfde. En dan komen ze op diezelfde plaats. En dan zullen ze van harte gaan liefhebben, alle die de Heere vrezen. Dan krijg je al een geestelijke eenheid en een geestelijke verbondenheid. Wel mogen dat in Middelharnis en Sommelsdijk ook duidelijk zichtbaar worden. Hij is geen woordvoerder geweest namens de plaatselijke overheid. Ik wil de plaatselijke overheid toch ook hartelijk danken voor haar presentie. En ik wil van mijn kant ook toezeggen dat het vermaan dat ons vanavond ook uit het formulier weer heeft tegengeklonken en dat uit de schrift genomen is, ook in onze openbare samenkomsten niet vergeten zal worden, dat we namelijk zullen bidden voor alle die in hoogheid zijn gezeten, ook voor de plaatselijke overheid en voor de landsregering. En God geven dat door middel van de arbeid die u verrichten mag en waar hij u zelf getrouwmakende genade voor mogen geven, u dienstbaar mag zijn aan het welzijn van onze bevolking en van onze mensen. Het lichamelijke welzijn en kon het zijn ook aan het geestelijke welzijn. Ja, er zijn mensen die ik niet genoemd heb. Ik zie daar mensen uit Bunschoten. Ik zie daar mensen die ik ken van Israël reizen. Ik weet niet, ik neem aan van niet, dat er iemand is uit mijn vorige gemeente Hamilton in Ontario in Canada. Die afstand is te groot, of natuurlijk. Dus er zijn geen mensen uit die gemeente. Maar niettemin, mijn gedachten gaan toch terug aan de 7 jaren dat ik daar heb mogen arbeiden. En aan die jaren die ik ook voor die tijd in Nederland heb gearbeid. De Heere die het alles zo geleid heeft dat we vanavond hier aan deze plaats staan. Hij mogen ook de gemeente die we achterlieten gedenken. Hij mogen de gemeente gedenken die heddeloos achtergebleven is. En hij mogen die plaats spoedig vervullen met de man van zijn raad. Opdat het werk daar ook in de ambtelijke verkondiging voort mogen gaan. Hij zegene hen daar, ons hier. En hij geeft ons zijn genade. Wij willen besluiten met het zingen van Psalm 136, het 26e vers.